Gemeente, het Oude Testament is vol van beeldend onderwijs. Beeldend onderwijs vooral in de tabernakeldienst. De Israëlieten die zagen, die hoorden daar van alles. En in het licht van het Nieuwe Testament, de vervulling, als we de Bijbel lezen van achter naar voren, vanuit het Nieuwe Testament naar het Oude Testament, dan zien we dat die hele tabernakel en die tempel dient, dat dat spreekt van het offer, van het werk van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha volbracht. Die hele offerdienst zijn eigenlijk de plaatjes bij het werk van de Heer Jezus, de plaatjes in het Oude Testament, zichtbaar materiaal. Het evangelie in het Oude Testament, dat was de tabernakeldienst. En dan zijn we bezig met een prekenserie over die vijf offers. Je hebt vijf verschillende soorten offers in Leviticus. Vier bloedige offers en één onbloedige offer. En dat ene onbloedige offer, dat is het spijsoffer. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. Dat bestond uit plantaardig materiaal, meel, tarwe, meel. Geen dier werd er geslacht, geen bloed vloeide er bij dat spijsoffer. Het gaat dus ook niet over de verzoening in eigenlijke zin, maar het heeft wat anders te vertellen. En het heeft wat anders te beduiden. Nou, daar ben ik op zoek naar gegaan in de voorbereiding. Het spijsoffer. Het wordt ook wel genoemd, ook een goede vertaling, het graanoffer. Dan merkt u al aan dat het heeft te maken met graan, tarwe, dus geen dieren die gedood worden. De Naardense vertaling, die heeft broodgift. Dat spijsoffer heeft te maken met brood, meel. Zullen we eens gaan kijken, gemeente? Ik zet boven de preek het spijsoffer. Allereerst de uitlegging. De uitlegging, ik ga vertellen hoe dat in elkaar zit. Ten tweede de uitbeelding, dat het te maken heeft met Christus. De rol van het boek, ook Leviticus, is met zijn naam gevuld. Het is een heenwijzing naar de Heer Jezus, de uitbeelding. En ten derde de uitleving. Het heeft ook te maken met ons, de kerk, de kinderen van God, de christenen. Het spijsoffer. We letten ten eerste op de uitlegging. Ik ga u een aantal kenmerken noemen van hoe dat offer in elkaar zat. Ten tweede de uitbeelding, ziende op Christus. En ten derde de uitleving, dat heeft te maken met de kerk. Eerste gedachte, de uitlegging. Nou gemeente, als u uw Bijbeltje nog open hebben, Leviticus 2, ik zal af en toe eens wat teksten noemen die daarmee in verband staan. Het staat in vers 1, als nu een ziel een offerander van spijsoffer de Heere zal offeren. Als er iemand is onder de Israëlieten in het Oude Testament, die de Heere vrijwillig, het is een vrijwillig offer, die vanuit de liefde van zijn hart de Heere God iets wil aanbieden. Israëliet die uit dank, uit liefde voor God, omdat hij veel van zijn God houdt, van de Heere houdt. En dan wilt hij uit de liefde van zijn hart de Heere iets geven. Nou, dat is een heel mooi begin. Dan gaat zo'n Israëliet naar de keuken. En hij bakt zijn eigen brood natuurlijk. Bakkers had je het toen nog niet. Hij bakt zijn eigen brood en dat bereidde hij altijd met meel en met olie. En daarom staat er, als hij een spijsoffer aan de Heere wil offeren, dan zal zijn offerander van meelbloem zijn en hij zal olie daarop gieten en wierook daarop leggen. Dan pakt hij een beetje meel en een beetje olie. En dan geeft hij dus iets van het alledaagse leven. Wat te maken heeft met de keuken. Gewoon uit zijn alledaagse bestaan. Dat biedt hij aan de Heere aan. Uit dank, uit liefde. Een vrijwillig offer. En waar bestaat dat spijsoffer dan uit? Nou, er staan drie dingen. Meelbloem, olie en wierook, vers 1. Meelbloem. Bloem, dat is het fijnst gemalen fijnste deel van het meel, wat het fijnst gemalen is. Fijn meelbloem, tarwe meel. Dat werd heel fijn gemalen en dan werd het nog een keer gezeefd, dan werd het nog een keer gezeefd. Het moest echt het beste van het beste zijn. Geen oneffenheden, het moest helemaal fijn gemalen zijn. Als het van het land kwam, dan zat er nog wel wat onzuiver, wat vuile bestanddelen bij en zo. Nee, het moest helemaal gezuiverd zijn. Fijn meelbloem, niets onreins, puur. En olie, nou olie dat werd van de olijven gemaakt, dus de olijfolie kwam erbij. En dan staat er, ook opvallend in vers 4, het werd met olie gemengd of met olie bestreken. En meel en olie, dat werd er door elkaar in gemengd en daar werden dan koeken van gemaakt. Of het werd met olie bestreken, een beetje overheen gegoten. Dan wordt je bestreken. Staat er in de grondtekst. In het Engels zie je dat. Staat er het woordje anointed. Dat betekent gezalfd. Messias. Messias. Gezalfd. Even onthouden. Gestreken. Het werd er overheen gezalfd. Of het werd erin gekneed of het werd er overheen gezalfd. Bestreken. Meel. Tarwe. Olie. En er kwam er ook nog wierook bij. Ja, die werd er natuurlijk niet doorheen gedaan, want ik kon het niet meer eten. Nee, dat kwam er bovenop. Dat werd samen aangeboden aan de Heer God. Wierook, heerlijke geur. He, als dat werd verbrand, dan rook dat heerlijk. Dan kringelde dat naar boven, naar God in de hemel. En daarom staat er ook, het was voor de Heer een liefelijke reuk. De Heer werd er helemaal blij van, om het eens kinderlijk te zeggen. De Heer vond het fijn om dat te ruiken, om dat te zien. En als het ware zo die liefde die daarmee meekwam van die Israëliet. Tot een liefelijke reuk voor de Heer. Nou, het was eigenlijk dus een geschenk aan God. Nou, dan ging die Israëliet, die had dat een beetje bereid en zo. En dan ging hij naar de voorhof en dan kwam er een priester hem tegemoet. En die priester die deed daar het volgende mee. Die pakten een deel van het meel, olie, de wierook, en dat bracht die priester op het altaar. En dat werd dan genoemd een gedenkdeel. Dat was een gedenkdeel, dat was een deel van het spijsoffer wat op het altaar kwam en voor God bestemd was. Een gedenkoffer. U ziet dat woord staan in vers 2, gedenkoffer aansteken op het altaar. Een klein gedeelte was gedenkdeel, was voor God. En het grootste gedeelte van het spijsoffer wat die Israëliet bracht, dat mocht de priester, die mocht dat zelf houden. Dat was voor hem. En dat werd genoemd in vers 3 een heiligheid der heiligheden. Dat was allerheilig. Hij mocht het eten, hij mocht het genieten. Maar denk erom, het is allerheiligst wat jij zit te eten, priester. En wat die Israëliet heeft gebracht. Nou. Een gedenkdeel voor de Here en het grootste, de rest was voor de priesters en dat was allerheiligst. Die priesters die aten dat, niet thuis, maar in de voorhof, voor het aangezicht des Heren. Niet het volk, niet de Israëliet zelf, maar de priesters. Die gewend waren om in de tegenwoordigheid van God te verkeren, die gewend waren om dicht bij God te leven, die genoten van het spijsoffer en die alleen. Nou, dan zijn er vervolgens nog een aantal bepalingen. He, dus kinderen, 3 bestanddelen. Meel, olie en wierook. Vervolgens zei de Heere, we hebben het allemaal gelezen, ik vat samen, vers 11, er mag geen zuurdeeg bij. Dus het waren matzes, platte koeken. Platte koeken, ongezuurde brood, plat. Geen zuurdeeg, want zuurdeeg is eigenlijk een beetje verzuurd deeg. Gist. En daardoor gaat het meel rijzen. Gist is eigenlijk een beetje, ja, bedorven, een stukje bedorven brood. En er mag niets wat zweemt naar dood of verderf, dat mag niet aangeboden worden aan de Heer. Dus absoluut geen zuurdeeg. Ook geen honing. Honing, dat waren de suikerklontjes in het Oude Testament. Honing werd overal in toegevoegd om het zoet te maken. Mocht ook niet. Weet je wat wel mocht? Zout. Geen zuurdeeg, geen honing, wel zout, vers 13. Gij zult er met zout zouten. Vroeger hadden ze geen diepvriezen, geen koelkasten, maar dat werd gezout. De zoute bonen van oma. In de wekflessen. Gezout. Zout, dat ging het bederf tegen en dat bewaarde in goede staat. Dat conserveerde. En het maakte ook nog een beetje het smakelijk. Nou, en dan slotte, dan ben ik met de uitleg klaar. Meel, olie, wierook, geen zuurdeeg, geen honing, wel zout. Zoutverbond. Een zoen- en zoutverbond. Doe denk aan duurzaamheid. Zout. En tenslotte had je nog 3 soorten baksels. In vers 4 wordt gesproken over, en of, even kijken hoor. Ja, een gebak van de oven. Beetje ouderwets taalgebruik. Ik moet eigenlijk wel een klein beetje glimlachen, want ik keek naar de kanttekeningen. Bij de kanttekenen wordt ook gesproken bij gebak over gebak, pannenkoek of taart. Nou, is het wel een beetje overdreven, want dat werd natuurlijk niet aangeboden. Maar ja, een baksel eigenlijk, een baksel. Er werd ook nog gesproken in vers 4 over vlaaien. Nou, dat is helemaal compleet. Een baksel, iets wat gebakken werd in de oven. Dat één. Dus die meel en die olie gemengd, dat kon dus in de oven worden gebakken. En zo kon het aangeboden worden aan de Heer. Of, vers 5. Indien uw offerande spijsoffer in de pan gekookt. Nou, dat is niet zo'n succes, die vertaling. De NBV en de NBG heeft een bakplaat. En dat komt er dichterbij. Of in de oven, of op de bakplaat. En dan staat er in vers 6, dan moet je het ook in stukken breken. Of je kon het aanbieden, vers 7, inderdaad, in een ketel. Dat is dan een pan. In de oven werd het gebakken. Of een bakplaat, stukjes gebroken. Of een pan. Nou, dat is de letterlijke uitleg van het spijsoffer. Wat moet je ermee? Ja, dat is de grote vraag. En dan kom ik eigenlijk niet zoveel ver met de kanttekeningen. Met uw Henry helpt me ook niet. De Calvijn helpt me ook niet. Wat is hier nou? Wat moet ik hiermee? Ik zou nu aan me kunnen zeggen. Want u weet, ja, maar dan heb ik niks meegekregen. Dat was voor Israël. Maar wat kunnen wij daarmee? Wat zit daarin? Nou, daar ben ik naar op zoek. Graag een gemeente. En wat mij geholpen heeft, is een klein beetje deksel. Verklaring van deksel. Wat mij erg geholpen heeft, is de verklaring van Andrew Bonar. Die man die de biografie van Robert Murray McShane heeft geschreven. Die in de 19e eeuw een schitterend commentaar op Leviticus heeft geschreven. En die ons, en dat vind ik vooral zo mooi, die mij wijst op de Heer Jezus. Leviticus spreekt van hem, maar hoe dan? En dan geloof ik gemeente, en die uitleg ga ik nu verder uitwerken. Tweede gedachte. Weet je wat de geestelijke betekenis hiervan is? Weet je wat dit wil uitbeelden? Die tarwe, die meel, die olie, die wierook, zonder zuurdeeg, zonder honing, dat duidt op de mensheid van de Heere Jezus. Zijn zuivere, reine, onbevlekte mensheid. Vanaf de menswording, vanaf de wieg, tot aan zijn kruisdood. Hoe hij als mens, dat is belangrijk om te onthouden, hoe hij als mens op aarde heeft geleefd met een menselijke ziel en met een menselijk lichaam. Hoe hij geleefd heeft hier onder de mensen. Ik zou hier Filippenzen 2 bij kunnen hebben gelezen. Waar er dan gesproken wordt dat de Heer Jezus God was. Maar dat hij mens geworden is. En zichzelf vernederd heeft en slaaf geworden is onder de mensen. En gehoorzaam is geweest tot aan de kruisel als mens. Daarvan lees je in de vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, hoe de Heer Jezus gewoon gewandeld, geleefd, gediend, gehoorzaamd heeft, hier gewerkt, gesproken heeft op aarde. Ik zou de catechismus erbij kunnen halen, die spreekt erover dat de Heer Jezus niet alleen waarachtig God is, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens. Daar gaat het hier over, denk ik. Die ene unieke zondeloze mens. Als God vanuit de hemel keek op de aarde, zag hij alle mensen afgeweken. Maar hij zag die ene mens, dat was nou toevallig zijn zoon, die mens geworden is. Die ene mens, zo volkomen zuiver, zo volkomen rein. Dat de Heere God, de Vader in de hemel, zich niet kon inhouden. En na 30 jaar... van kinds af aan, de Heer Jezus groeide op. Was kind, was baby, was kleuter, was kind, werd puber. Is ook 8 jaar geweest, is ook 12 jaar geweest. Is ook 18 jaar geweest van jouw leeftijd. Hij werd op een gegeven moment 30 jaar volwassen, 30 jaar. En dan kan de Heere God zich niet meer inhouden. Dan scheurt hij de hemel en dan roept hij het uit. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. Tot een lieflijke reuk voor God. Die ene mens die nou volkomen deed en doet. wat de Vader wilde, tot een lieflijke reuk. En later, op de berg der verheerlijking, horen we het weer. Deze is mij na 3 jaren dienst te hebben gedaan in het openbaar, in Israël. Na 3 jaren geleefd, gewerkt, gearbeid te hebben. In het openbaar, vlak voor zijn lijden, dan gaat weer die hemel open. En dan zegt de Vader na 3 jaar openbare bediening onder Israël, onder zijn volk. Dan zegt de Heer Vader het weer, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Nou, hoe kan je dat nou een beetje ondersteunen, dat het hier gaat over de mensheid van de Heer Jezus? Allereerst zie ik een aanwijzing in dat fijne meel van tarwe. De Heer Jezus zegt zelf in het Nieuwe Testament dat hij tarwegraan is. Tarwe. Het werd zo fijn gezeefd, er zat geen oneffenheden, geen grove korrel zat er meer in, geen grove korrel zat er meer in. En als ik dan naar de Heer Jezus kijk waar hij op aarde was, zo zuiver, zo regelmatig, zo volmaakt, geen oneffenheden. Dat zie ik bij Gods kinderen wel. Petrus was Haantje de voorste. Ja, nou ja, dat was een beetje een grove korrel, te midden van het fijne meel. En Johannes en Jacobus, die wilden een keer vuur van de hemel laten komen. Ja, even een slip op de tong. En Paulus, die zei een keer tegen de hoge priester, je bent een witte gewand. Hij viel even uit zijn rol. En Mozes ging ook een keer zich te buiten. Een grof korreltje, te midden van het fijne meel. Maar bij de Heer Jezus nooit. Hij hoefde nooit vergeving te vragen voor een woord wat hij toevallig te scherp heeft gezegd. Of te fel was. De Heer Jezus heeft nooit iets nagelaten. Of dat hij moest herstellen. Volmaakt. Evenwichtig. Dat is dat fijne meel. Geen één grof korreltje. Alles aan hem is gans begeerlijk. Als u aan mij zou vragen, wat is nou het meeste kenmerkende voor de Heer Jezus? Dan zou ik het niet weten. Dan zou ik het niet weten. Als u aan mij zou vragen, wat vind je nou het meest kenmerkend van Paulus? Dan zeg ik, ja, het geloof. Paulus is de man die de rechtvaardiging door het geloof heeft geleerd. En Johannes, het meest kenmerkende is de liefde. En voor Petrus is het meest kenmerkende de hoop. Daar spreekt ze zijn 2 brieven over. Maar wat is nou het meest kenmerkende van de Heer Jezus? Eigenlijk moet ik zeggen, alles is aan hem gans begeerlijk. Alles. Volmaakt. Perfect. Even volmaakt. In zijn denken, in zijn spreken, in zijn zwijgen. Alles tot eer van de Vader, tot een lieflijke reuk. Dus dat meelbloem doet mij denken aan de mensheid van Christus. Vervolgens de olie. Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik. De olie in de symboliek van het Oude Testament is een beeld van de Heilige Geest. Ja. En dan heb ik al gezegd dat er in vers 4 gesproken wordt over met olie gemengd en met olie gezalfd. Het werd vermengd met deeg en het werd ook nog een keer gezalfd. En als ik dan kijk naar de Heer Jezus in het Nieuw Testament. En waar rempel gemeente, ik zie die 2 dingen ook bij de Heer Jezus. In de toepassing. Met olie gemengd. Die menselijke natuur is vanaf het begin al met de Heilige Geest gemengd. Want wat kreeg Maria te horen? Maria kreeg van de engel te horen: de Heilige Geest zal over u komen. De Heilige Geest zal over u komen. En de Allerhoogste, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En dat de vrucht uit uw buik zal de Zoon van God genaamd worden. En dat zal de Heilige van God genaamd worden. In Lucas 1 staat: de Heilige Geest zal over u komen. En dat Heilige in u verwekt zal de Zoon van God genaamd worden. Weer dat heilige, het allerheiligste. Maar vanaf het begin al, vanaf de bevruchting, zat die olie van de Geest erin. Ik zou ook kunnen zeggen, dogmatisch, die menselijke en die goddelijke natuur. De meel en de olie vermengd, helemaal samen. En dat is allerheiligst. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Gemengd. Reeds van het uur van zijn ontvangenis af. Maar ook gezalfd. En dan zie ik inderdaad die eerste 30 jaar van het leven van de Heer Jezus. in de schaduw, in de stilte, het aangezicht van zijn vader. En dan komt de Heer Jezus in het openbaar, in de openbare bediening vangt hij aan, dan wordt hij gedoopt en dan wordt hij gezalfd met de Heilige Geest door die duif die op hem komt. En als hij dan zijn eerste gang gaat maken naar de synagoge van Nazareth en daar zijn eerste preek gaat houden, dan zegt hij ook, de geest des Heren, Heren is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Om de armen het evangelie te verkondigen. Ziet u die twee momenten? Gemengd vanaf de ontvangenis, de schoot van Maria. En die zalving die vond plaats aan het begin van de openbare bediening. Lucas 4, na de doop. Meel, olie, wierook. Waar is wierook een beeld van? Wierook in de symboliek van de tabernakeldienst is altijd een beeld van het gebed. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Wierook is altijd een symbool van het gebed. En dan moet je eens kijken hoe in het leven van de Heer Jezus als mens, hoe vaak hij gebeden heeft. Er staat ergens, ik ben een en al gebed. In de hoogtepunten, de dieptepunten, altijd. Toen hij in de Jordaan gedoopt werd, staat er en hij bad. En terwijl hij bad, kwam die geest op hem. Toen hij zijn discipelen moest uitkiezen, ging hij de berg op en hij bad vooraf. Toen hij op de berg door het aangezicht ging stralen, die berg der verheerlijking, staat er en hij bad. Toen hij het lijden inging, hij bad het hoge priesterlijk gebed. Toen hij op het kruis hing, hij bad. En al die gebeden van de Heer Jezus als mens, die gingen als een liefelijke reuk, kringelden omhoog voor de Vader. Weet je dan ook opvallen, gemeente? Van ons op, vorige keer met de avondmaal hebben we gesproken over Leviticus 1, hè, over het brandoffer. En direct valt erop Leviticus 2, spijsoffer. Die twee hebben alles met elkaar te maken. Dat brandoffer, dat was inderdaad, daar werd het geslacht, helemaal geslacht. En dat had te maken met de verzoeningsdood van de Heer Jezus. God verheerlijkend. De verzoeningsdood, dat is brandoffer. Helemaal verbrand. Spijsoffer, dat heeft niet te maken met zijn verzoeningsdood, dat heeft te maken met zijn leven. En die twee horen nou bij elkaar. Zie je altijd in de Bijbel dat brandoffer en spijsoffer bij elkaar horen. De verzoeningsdood en het reine leven van de Heer. Zonder het reine leven van Christus had er ook geen kruisdood, geen verzoeningsdood kunnen plaatsvinden. Het volmaakte leven en de kruisdood altijd met elkaar verbonden. Omdat hij juist toegewijd was aan zijn vader. Zonder zonde, zonder smet, kon hij zijn leven voor anderen geven. Mijn liefste is blank, spijsoffer. En rood, dat is het bloed, dat is het brandoffer. Hij gaf zijn leven in de dood. En nu gaat het over die blanke oprechtheid. Gemeente, het is goed, ik heb dat de afgelopen dagen veel gedaan en dat is zo heilzaam. Als je nadenkt over wie de Heer Jezus was als mens, met een menselijk lichaam, met een menselijk ziel, zit zoveel troost in. Om het dogmatisch te zeggen, het spijsoffer, dat is zijn dadelijke gehoorzaamheid. Een brandoffer, dat is zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Voor bij elkaar. Zijn leven en zijn dood. Weet je wat me opvalt? Ik heb het al gezegd, in vers 2 wordt gesproken over het gedenkoffer. Van dat spijsoffer wat die Israëliet bracht naar de priester, nam de priester een handvol. En dat was dan het gedenkdeel, dat ging op het altaar, dat was voor God. Het gedenkoffer. Dat woordje gedenkoffer heeft alles te maken met wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt het heilig avondmaal. Als de Heer Jezus het avondmaal instelt, dan wordt er gesproken over, doe dit tot mijn gedachtenis. En wat denken we dan aan? Dan denken wij aan zijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zijn mensheid, God kon niet sterven. Maar we denken aan zijn mensheid, zijn menselijke natuur. Een gedenkoffer, wat Jezus deed en wat hij leed. Hoe hij leefde voor God, zo volkomen, God verheerlijkend. En hoe hij leefde voor ons. Zijn handen hebben voor ons gewerkt. En zijn hart heeft voor ons geklopt. En zijn ogen hebben ons tot op het laatst nog gezocht. Hij leefde voor God. En hij leefde voor de mens. Zijn lichaam gebroken. Dat lichaam waarin de Zoon van God heeft geleefd. 33 jaar lang op aarde. Dat werd gebroken. Dat is avondmaal. Ja. En ik denk aan zijn handen. Ik denk aan zijn ogen. Ik denk aan zijn mond. Ik denk aan zijn voeten. Ik denk aan zijn zijde. Ik denk aan zijn rug. Tot mijn gedachtenis. Een deel van God. Van een lieflijke reuk. En de Israëliet en de priester die stonden aanbiddend naar te kijken. Dat is voor God. Dat is voor God. Hebben jullie wel eens over nagedacht, gemeente? Ik moet eerlijk zeggen, dat is zo nieuw. Hebben jullie wel eens over nagedacht wie de Heer Jezus als mens is geweest op aarde voor God? Wij denken altijd wat hij gedaan heeft voor mensen. Genas en hij vergaf en hij bevrijdde. En hij gaf zijn lichaam voor mij en zijn leven voor mij. Maar wie hij als mens geweest is voor God. Er zit ook een deel voor de Heere bij. Het eerste wat de Heere Jezus zei. Het eerste wat hij zei. Wat in de Bijbel staat. Weet je wat het was? Was hij 12 jaar oud. Het eerste wat vermeld staat in de Bijbel. Wat de Heere Jezus zei was. Moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Altijd maar weer zijn vader op het oog. Het laatste woord wat hij sprak was. Niet het is volbracht. Maar vader. In uw handen beveel ik me geest. Als hij in het gebed was, dan bad hij, hoge priesterlijk gebed, dan bad hij, Vader, ik heb u verheerlijkt op aarde. Wat moet dat voor het hart van de Vader weer betekenen? Zo'n mens te zien, zo had God het bedoeld. Bezig in de dingen. Mijn spijze is te doen. De wil van mijn Vader. Wat moet dat een lieflijke reuk geweest zijn? Maar er was ook een priesterdeel. Dat was het allerheilige. Dat mocht alleen de priester weten. Die mogen ervan genieten. Die mogen het tot zich nemen. Ik denk weer aan het avondmaal. Mensen die gewend zijn om dicht bij God te leven. Die eten niet alleen, die genieten er ook van. Wie hij geweest is als mens op aarde. Die denken daaraan. Die eigenen het zich toe. Heren, wie bent u geweest in uw naar ziel en lichaam? Voor God en voor mij. Er staat in Leviticus 6, ik ga het niet allemaal, ik zeg het allemaal, maar het staat er allemaal, ik ga het allemaal nakijken. Leviticus 6 staat, al wie dat spijsoffer zal aanroeren, die zal, daar gaat de heiligende werking van uit. Wie dat spijsoffer aanroert, die wordt heilig daardoor. Als je bezig bent met de Heer Jezus in je gedachten, met je hart, dan heeft dat een heiligende werking op je leven. Als je je gedachten vult met wie hij was, voor jou, maar vooral voor de Vader. Lees de evangelie en daar gaat een heiligende werking van uit. Ja. Wat een rijke belofte. Die zal daardoor geheiligd worden. Ja, geen zuurdeeg. Nou, dat is denk ik wel makkelijk in te vullen. Geen zuurdeeg. Nee, als ik denk aan de mensheid van de Heer Jezus, geen zuurdeeg. Er was geen enkel stukje bederf te vinden. In hem was geen zonde. Niets. Alleen maar olie, geen gist. Geen enkele verkeerde hoogmoedige gedachte. Waardoor je gaat reizen, hè, zuurdeeg. Zelf reizend bakmeel, die gaat zo de hoogte in. Dat was bij de Heere Jezus niet zo. Als de Heere Jezus zegt, dat is zo uniek. Als de Heere Jezus zegt, ik ben nederig van hart. Als ik dat zou zeggen, dan zou je zeggen, jongen, jongen, een hoogmoedige dominee zeg. Als ik zou zeggen, ik ben nederig, dan zou je zeggen, nou, een beetje dimmen. Maar als de Heer Jezus, hij zei het van zichzelf, ben nederig van hart. En de mensen die zagen dat het waar was. Dat het niet overdreven was. Maar dat het echt zo was. Geen gist. Geen verkeerde gedachte. Geen bitter woord. Geen zondige daad. Geen reizende hoogmoed. Niks. Zo zuiver. Was zijn menselijke natuur. Ook geen honing. Weet je wat honing is? Ik zei het al, dat is de zoetheid. Hè? De suikerklontjes van het Oude Testament. De honing. Geen zoetheid. Geen zoetheid ook niet in de menselijke verhoudingen. Misschien hebben ze zich wel eens verbaasd over het feit dat de Heer Jezus tegen zijn moeder soms een beetje, ja, voor ons gevoel een beetje bitch deed of zo. Kijk, dat is nou die honing. In het werk wat God aan zijn zoon gegeven heeft op aarde, mocht er geen natuurlijke liefde in het spel zijn. Ook niet de liefde van kind tot moeder. He, als op een gegeven moment Maria naar de Heer Jezus toe gaat, dan, de wijn is op bij de bruiloft van Cana. Dan zegt de Heer: vrouw, wat heb ik met u te doen, want mijn uren is nog niet gekomen. Het is niet zo dat Maria een streepje voor heeft. Dat zijn die natuurlijke genegenheden. Nee. En als ze hem later zoeken, dan zegt de Heer Jezus: geen honing. Niet omdat ze nou toevallig jij mijn broer bent, natuurlijk, in de natuurlijke zin. Of mijn moeder. Als de Heer Jezus zoeken, dan zegt de Heer Jezus: weet je wie nou mijn moeder en mijn broers en mijn zussen zijn? Dat zijn niet die mensen daar in Nazareth. Maria en mijn lijfelijke broers. Maar dat zijn degenen die de wil van de Vader doen. Geen honing. Als die vrouwen straks, als de Heer Jezus het kruis draagt, dan staan die vrouwen, dat zijn echt klaagvrouwen. Ze staan allemaal te jammeren. Ze staan allemaal te jammeren. De Via Dolorosa. En dan zegt de Heer Jezus: die honing, nee, die hoef ik niet. Ween niet om mij, maar ween om jezelf. Geen omdat het nou toevallig in de familie zit, een streepje voor. Komt er heel gauw bij, weet je dat, in het geestelijk leven. Omdat het mijn kind is dan. Omdat het mijn zoon is of mijn dochter is dan. Ik ben normaal wel heel scherp als het gaat over leven en dood en over hemel en over wie er verloren gaat en wie er zalig wordt. Maar als het eenmaal dichtbij komt dan zoeken we naar een punt. Dat is de honing, hè, waarvoor je dan altijd mensen er een beetje bij in te duwen. Geen honing. Geen honing. Wel zout. Wel zout. De woorden van de Heer Jezus waren in genade, maar altijd zat er zout in. Zout in. Wat bedoel je daarmee, dominee? Nou, er staat in de Bijbel, in Colossenzen 4, laat uw woorden zijn in genade met zout besprengd. Gewoon dat het niet flauw is, hè? Dat het niet smakeloos is, de dienst van God. Ik kan de Heer Jezus, als ik het evangelie lees, dan lees ik dat de woorden die Jezus spreekt, die zijn altijd raak. En bij ons is het nog wel eens een beetje clichématig. Je stuurt een kaart en je zet er nou een God zegen op of zo. Nou, dat is allemaal wel goed gemeend en zo, maar het kan vaak zo clichématig zijn. Clichématig. Maar wat de Heer Jezus zegt, dat hij altijd dat met zout besprengt, dat is pittig, dat is pakkend. Genade, maar niet, dat is niet flauw. Het is niet alleen maar zoet. Het is ook niet zuur, het is ook niet bitter, maar het is met zout besprengd. Als die overspelige vrouw tot Jezus wordt gebracht, hè, dan moet ze zeker gestenigd worden. Zegt de Heer Jezus tegen haar: heeft niemand jullie veroordeeld, dan veroordeel ik jou ook niet. Dat is genade. Genade op zijn lippen. Maar hij zegt erachteraan: ga heen en zondig niet meer. Dat is zout. Dat is zout. Gemeente, mag ik nog iets zeggen over die drie soorten van baksels in de oven? De bakplaat in de pan. Hoe zou je dat nou kunnen toepassen? Het gaat over de mensheid, het leven, het lichaam van de Heer Jezus. Even niet denken aan de verzoening. Weet je, als het gaat over de oven en de bakplaat en de pan, dan heeft dat natuurlijk alle drie te maken met vuur. Vuur. Het werd verhit, het werd verwarmd. En dan moet u nou even niet denken, dat zijn we gewend, als het over vuur gaat. Dan moet je nou niet denken over aan het vuur van het oordeel over de zonde. Nee, daar gaat het niet over in zijn leven op aarde. Dat was pas aan het kruis. Nee, dat vuur, dat heeft hier niet te maken met Gods toren, met Gods oordeel over de zonde. Maar dat vuur waarin het gebakken werd, gekookt werd, in de oven gedaan, alle kanten verhit werd, dat vuur, dat is het vuur van de beproeving, van de verzoeking, van de kant van de mens en van de kant van de Satan. De Heer Jezus is in zijn mensheid zo blootgesteld aan de verzoekingen van het vuur, van de mensen en ook van de Satan. De Heer Jezus heeft niet alleen geleefd tot eer van zijn Vader, maar hij heeft ook ontzaggelijk geleden. Dat is het vuur. geleden in die 33 jaar dat hij op aarde was. Hoe dan? Zonder te denken aan het vuur van Gods toorn. Hoe heeft de Heer Jezus dan geleden? De Heer Jezus heeft geleden zichtbaar. Er is ook heel veel wat onzichtbaar was in de oven. Vroeger was een oven, dat was een gesloten geheel. Daar kon je niet in kijken. He, maar in het onzichtbare heeft de Heer Jezus zoveel geleden. Zal ik eens wat proberen op te sommen? Voor de mensen ogen onzichtbaar, maar heeft wel geleden. Nou, ik denk bijvoorbeeld, de Heer Jezus was dat heilige, zonder enige grove korrel. Stel je nou eens voor, kinderen, ja, de Heer Jezus is ook klein geweest. Hij is kind geweest. Hij heeft naar school gegaan, naar de Torah-school. Godsdienstonderwijs gehad, samen met andere jongetjes, geleerd. Over die eerste 30 jaar van het leven van de Heer Jezus en de jeugd wordt er weinig verteld. Maar toch, ik kan me zo voorstellen dat de Heer Jezus ontzaggelijk geleden heeft. Wat moet het zijn om als kind, echt als enig kind, zo anders te zijn dan alle andere kinderen. Hij was het enige kind wat nooit gelogen heeft. Wat nooit zijn vader en zijn moeder ongehoorzaam is geweest. Dat nooit is met zijn vrienden of met zijn buurvrienden kattenkwaad heeft uitgehaald. Nooit. En als hij als jongen, als kind dat zag bij zijn broers, of zijn zussen, of bij zijn buurjongetjes en buurmeisjes, die wel lelijke woorden spraken, en die wel ruzie maakten, en die wel ongehoorzaam waren, en die wel logen, en die wel kattenkwaad uithaalden, dan moet dat voor de Heer Jezus als kind een stukje lijden hebben betekend. Hij kon daarin nooit meedoen, dat wilde hij ook niet. Gemeente, wat heeft het voor de Heer Jezus betekend toen hij zijn intreepreek hield in de stad waarin hij grootgebracht werd, Nazareth. 30 jaar hebben de mensen naar hem kunnen kijken, hebben ze hem gadegeslagen. Ze hebben hem nooit op één zonde kunnen betrappen. Ik denk dat hij in die 30 jaar door de inwoners van Nazareth, dat ze hem hebben veracht. En dat bleek ook wel, want hij houdt zijn eerste preek. Wat gebeurt er? Die mensen worden woest. En die willen hem van de steilte, hun dorpsgenoot willen ze van de steilte afwerpen. Wat een lijden, gewoon puur menselijk gesproken. Wat een lijden moet dat voor deze jonge man hebben betekend. Blootgesteld aan het vuur. Ik denk dat de Heer Jezus geleden heeft onder de zondigheid van de gevallen mensheid. De Heer Jezus was gezalfd met de Heilige Geest, hè? De Jordaan, gezalfd, de Heilige Geest, de duivel, toen ging hij de woestijn in. Dan staat er uit 40 dagen verzocht door de Satan. Wat is daar precies gebeurd? Ik zou het niet weten. We weten alleen de laatste 3 verzoekingen. Maar die 40 dagen, dat was onzichtbaar voor ons. Maar wat een lijden, wat een vuur van verzoeking is er op hem afgekomen van de kant van de Satan. Wat in de oven werd gebakken als het ware, en toch. We weten het niet, maar het was lijden. Als mens. Weet je wat me altijd zo intrigeert? Dat is als de Heer Jezus bij die doven komt. Die doofstomme. Dus zijn vingers in zijn oren. En dan staat er. En hij zuchtte. Diep. En dan spreekt hij. Ephata wordt geopend. Dat diep zuchten van de Heer Jezus. En hij zuchtte diep. Wat zit daarin? In die zucht van de heiland. Gezucht onder de gevolgen, onder de verwoestende gevolgen die de zonde heeft aangericht onder een mensheid waarvan hij mede de schepper is geweest in de begin. Dat zuchten, zwaar zuchten van Jezus als mens. Dat verontwaardigde die tranen bij het graf van zijn vriend Lazarus. Dat is lijden geweest. Lijden als mens. Geleden onder het lijden van mensen. Maar geleden ook door mensen. Als hij mensen beter maakt, die een duivel hebben, dan zeggen de godsdienstige leiders, je hebt zelf een duivel. Dat is een stuk lijden, als ze dat tegen je zeggen. veracht en bespot. Weet je, er wordt gesproken over de bakplaat en dat er dan in stukken wordt gebroken. Dat dan dat offer in stukken wordt gebroken. Zullen we dat eens toepassen op de mensheid van de Heer Jezus? Dat op de bakplaat kon hij. Wanneer is de Heer Jezus nou in stukken gebroken? Zoals wij zeggen, ik ben er kapot van. Ik ben er stuk van. En dat zeggen we toch wel eens. Als je iets heel ergs meemaakt, dan zeg je, ik ben er stuk van. Wanneer is hij nou in stukken gebroken? Gewoon naar zijn ziel. Dan denk ik aan het eind van zijn leven. Wat hij doorgemaakt heeft. Stel je nou eens voor, wat het gewoon als puur als mens betekent. Je hebt een paar vrienden, echte vrienden, goede vrienden. Ieder mens heeft behoefte aan genegenheid, aan liefde, aan warmte. Met de Heer Jezus in Gethsemane, dan zweet hij ontzaggelijk en dan ziet hij die toren van God op hem afkomen. Die beker en dan vraagt hij, willen jullie met mij waken en bidden? En tot driemaal toe, dan valt hij op de grond en dan komt hij terug en dan ziet hij tot driemaal toe, die ziet hij zijn discipelen slapen. En tot overmaat van ramp, dan ziet hij ze even laten, ziet hij ze allemaal wegvluchten. Weet je, dan gaat hij wel kapot van binnen. Hou je niemand meer over naar de mens gebroken, dan knakt er wat. Hij heeft er 3 jaar mee geleefd. 3 jaar alles mee gedeeld. En hij is er nodig en is weg. Dan breekt er wat in stuk. Wat moet er voor de Heer Jezus geweest zijn toen hij stond voor Caiaphas? En toen daar zijn apostel, zijn discipel zat, die zo'n haantje de voorste was. En hij wordt veroordeeld voor Caiaphas. En dan kijkt hij met zijn ogen, dan kijkt de Heer Jezus achterom. En dan ziet hij daar Petrus zitten bij de kolenvloer. 3 maal verloochend. Ik ken die mens niet. Vloeken en zweren. Dan gaat er hier van binnen wel kapot. Een van zijn 3 beste vrienden. Die vloekt en zweert. Ik ken dat mens niet. Dan breekt hij in stukken. Wij hebben behoefte aan vriendschap. Gewoon puur naar de mens gesproken. Ook Judas. De Heer Jezus wist van tevoren wie hij was. Ook een stuk lijden van de Heer Jezus geweest. Dat je van tevoren weet dat je 3 jaar lang met iemand moet leven. Waarvan je van tevoren weet, die gaat mij verraden. Ook een stuk lijden geweest. En dan heeft hij samen met Judas aan de Paschamaaltijd gezeten. Heeft hij nog een stuk brood gegeven. En dan een poosje later, dan komt hij terug. En dan krijgt hij van Judas een kus. Verraad jij nou, vriend. Verraad jij mij nou met een kus? Dan gaat het van binnen, gewoon puur menselijk gesproken, dan gaat het wel kapot. En als zijn eigen volk, hij was toch de koning der Joden. Als zijn eigen volk daar roept, Hosanna, Hosanna, en ze gaan hem juichend inhalen. En dan een paar dagen later staan ze allemaal boete roepen, staan ze allemaal te schreeuwen, weg met hem, kruisig hem. Dan gaat het van binnen wel kapot. Dan wordt dat spijsoffer in stukken gebroken. En vervolgens wordt er gesproken over de pan. Spijsoffer kan ook in de pan worden gekookt. Ja. Dat is het openbare lijden. Op Golgotha. Iedereen ziet dat. Christen en niet-christen. Gelovig en niet-gelovig. Mensen die voorbij liepen op die heuvel. Die zagen dat hoe zwaar, hoe smartelijk dat lijden was. Dat vuur van dat lijden. Als mens. Die spijkers. Gezel, slaag, speer. Ja. Nou gemeente, de laatste gedachte. Ik heb het gehad over de uitlegging, gewoon hoe het in elkaar zit. Over de uitbeelding, tenslotte, maar dat hou ik maar kort, over de uitleving. Wat kunnen wij daarmee? Ik heb u de Heer Jezus willen laten zien vanmorgen in zijn gevoelig hart, in zijn mensheid, zo rein, zo zuiver, zo gevoelig, zo teer. Wat kunnen wij daarmee? Ik denk dat de les voor ons van de spijsoffer dit is. Als het nou gaat over de mensheid, over het leven, dat ook wij als christenen, als de kerk, als de kinderen van God, dat de Heere wil dat wij ook ons leven zouden geven in zijn dienst. En dat zie je inderdaad in het Nieuwe Testament terug. Ik bid u, zegt Paulus, dat gij uw lichamen stelt tot een levende offerande, voor God welbehagelijk. Ja. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan vanaf de keuken, alle details van mijn leven. Hè? Ook vanaf de keuken waar die Israëlieten potje zout neemt. En van de oliewat en van de meelwat, kruikje meel. Gewoon alles, in alle details van mijn leven. Alle leden van mijn lichaam. Mijn tong en mijn mond en mijn handen en mijn voeten. Alles. Neem mijn leven, laat het, Heer. Zoals de Heer Jezus tot een lieflijke reuk geleefd heeft op aarde. Toegewijd zijn aan u, Heer. Ziel en geest en lichaam, Heer, leg ik op uw altaar neer. U hebt mij toch gekocht, Heer Jezus. Wat hebt u dan gekocht? U hebt mij met ziel en lichaam gekocht bij dit levend sterven, zegt de catechismus. Ja, dat ik me zo aan u mag toewijden, alle dagen van mijn leven. Geen zuurdeeg, heren, geen zuurdeeg. Zuurdeeg van slechtheid en boosheid. In het Nieuwe Testament staat, laten wij dan wegdoen dat zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Dat hoort bij die oude mens. Dat mag er niet meer in. Dat wil ik ook niet meer. Je hebt de nieuwe mens aangedaan. Geen zuurdeeg. Wel olie. Wel de Heilige Geest ontvangen. Toen ik christen werd, toen ik kind van God werd, heb ik de Heilige, de olie ontvangen. Zalf me ermee, Heere. In de overvloedige mate. Geen zuurdeeg meer. Dat leggen we af. Ja. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein. Dat u, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. En wie er ook. Kan niet anders dat je als christen, als kind van God, Dat je ook de wierook van het gebed gaat leren kennen. En dat wil de Heer nou maar graag horen, weet je dat? Biddende mensen. En er is een verschil tussen bidden en bidden. Dan gaat het niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Wierook. Wierook. Een lieflijke reuk voor de Heer. Ja, wat voor geur zit er nou aan mij? Ruik het nou naar oppervlakkigheid? Ruik het naar wetticisme? Ruik het naar sufheid en dufheid? Of zit er nou iets van de geur van Christus in mij tot een lieflijke reuk voor God? En zout! Ja, ook zout. Ook zout. Woorden van genade, maar ook pittig. De dienst van God is niet saai, is niet duf. De dienst van God is niet flauw. Ook zout. Niet een hele zoutpot. Dat smaakt het ook niet meer, maar laat eens een korreltje vallen zo hier en daar. Ja. Iets prikkelends, iets smaak. Makens. Die beste christenen zijn die christenen die niet altijd zuur zijn. Of niet altijd bitter praten. Of niet altijd lijmzoet zijn. Honingzoet zijn. Maar woorden, een korreltje zout erin. Daar kan ik over nadenken. Dat krijg ik van je mee. Ja. Nou, gemeente. Wel erg mooi. Ik hoop dat u vanmorgen wat van opgepikt hebt. Hoe rijk de symboliek is van die offerdienst. En laat het dan ons gebed maar zijn, daar ga ik mee eindigen. Wat inderdaad een lied zingt. Maak ons een volk, Heer. Heilig en rein, dat u, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. Amen.